Dit is Alle Geschiedenis Ooit, een podcast waarin Tom Aalmoes, Nienke de Jong en ik, Arco Gnocchi, praten over, nou ja, alle geschiedenis ooit. Van de oude Grieken naar de LPF, van de dino's naar Greet Hofmans en weer terug. Over de boeken die we lezen, de films die we kijken, de Wikipedia-loopholes waar we in verdwijnen en de weetjes waar we op feesten en partijen altijd hoge ogen mee gooien.
Het is vandaag 16 augustus, de dag dat wij dit opnemen. En op deze dag in het verleden in 1970 werd Jean-Pierre Montseret wereldkampioen wielrennen. Ja jongens, zijn we terechtgekomen de Rode Lantaarn of is dit nog steeds alle geschiedenis ooit?
Maar is wereldkampioen wielrennen, is dat een prestatie vergelijkbaar met de Tour de France winnen?
Nee, het is wel een hele grote prijs. En het is wat elke wielrenner wil worden. Maar waarom ik dit eruit heb gehaald is omdat het verhaal van Jean-Pierre Montseret een vrij tragisch verhaal is. In 1970 werd Jean-Pierre Montseret in Leicester wereldkampioen. Door achter de vluchter Felice Gimondi, een van de grootste renners van die tijd, aan te springen. En weer bij hem weg te springen en uiteindelijk als eerste over de meet te komen. Hij was toen nog hartstikke jong, begin 20. Opkomende Belgische renner. Dat werd hij dus in 1970. Hij reed dus het seizoen erop in de wereldkampioen trui. Dat mag je dan, dus met de wereldkampioen kleurtjes. En hij had in het begin van 1971 zat hij in een ploeg met Roger de Vlaming. Destijds de grootste Belgische renner zo'n beetje. En vooral voor de voorjaarsklassiekers. En hij kreeg ook een beetje ruzie met Roger over wie dan de beste was. Dus ze hadden zich in een paar voorjaarsklassiekers had Roger al wat winsten van Montserrat afgepakt. De sfeer was niet zo heel goed.
Afgepakt als in... Uit zijn wiel gereden, terwijl hij zo'n teamploegmaat is.
En... achterna gehaald, terwijl Montserrat al weg was. En dan toch nog bijhalen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die in het wielrennen, als je bij elkaar in de ploeg zit, dat doe je gewoon niet. Nou, dat deed hij dus wel. Dus de sfeer was nogal verhit. En toen werden ze door hun ploegleider met z'n tweeën naar een kermiskoers gestuurd in Reti. Ja, in het Vlaamse Reti. Wat echt een gat is van niks. En ja, Montserrat had helemaal geen zin in die kermiskoers. Die was gaan het voorbereiden op Milaan San Remo. En die wilde hier eigenlijk hem niet fietsen. Maar goed, hij deed toch maar mee. Hij kwam in een kopgroep terecht met Roger de Vlaming. En op een zeker punt ging de weg een beetje naar beneden. Dus de snelheid ging omhoog. Montserrat had net kopwerk gedaan. En liet zich naar achteren zakken. En zag daardoor niet, omdat dat er vanaf de... in tegenstelde richting een zwarte auto heel langzaam aankwam rijden. De Vlaming en een andere vluchter hadden die wel gezien, maar Montserrat reed dus in volle snelheid recht op die zwarte auto. En er was een dokter die een paar meter verderop stond, die was er dus binnen een paar seconden ter plaatse en die kon al meteen constateren dat Montserrat hartstikke dood was. Dus in zijn wereldkampioentrui...
kermiskoers in het Vlaamse Reti.
Reti. Dat is dan, dat wordt dan je einde. Montserrat was ook een jonge vader. Nou ja, hij had zijn hele leven nog voor zich liggen. En daar is het geëindigd. Er is ook een foto van dat hij er op de grond ligt. Ja, dat is een iconische wielerfoto geworden. Ja. Eddy Merckx reed in het buitenland een koers en won. En reed meteen door terug naar België om de bloemen die hij daar had gewonnen op het graf van Montserrat te leggen. Dus het is een vreselijk verdrietig verhaal. En het wordt alleen nog maar verdrietiger. Want Montserrat had een zoontje, Giovanni. En in 1976, dus 5 jaar later, ging Giovanni samen met zijn neefje Tony fietsen in de buurt. En hij had een truitje aan, ook een wielerkampioen truitje. Dat had hij van Freddy Maartens gekregen, een andere Vlaamse renner waar zij bevriend mee waren. Dus Giovanni Montseret rijdt in zijn buurt op zijn fietsje en wordt geschept door een auto en overlijdt ook. Ook in een wieler truitje. Nou,
dezelfde zwarte auto ook nog? Of dat dan weer...
dat zou het verhaal wel rondmaken. Ja.
Maar het is groot verdriet. Ze liggen samen begraven. Jean-Pi en Giovanni. Oef. En het is een van de grootste tragedies uit de Vlaamse wielergeschiedenis.
En die kent wat tragedies.
Nou zeker. Maar dat is dus allemaal... Het begin van de tragedie is eigenlijk dus op 16 augustus 1970. In Leicester.
En wat voor tijdperk, want dat was natuurlijk... Ik ben dan heel erg van de voetbal. Begin jaren 70 was een mooie voetbaltijd. Was dit een soort gouden tijdperk in het wielrennen hoor? Want ik hoor ook allemaal namen voorbij komen die zelfs ik ken.
Mm-hmm. Ja, Gimondi en Merckx. En ja, dit waren de grote jaren en de grote namen. En
maar wel heel brusk, want Net als dat toen in de Formule 1, in de Grand Prix toen, vielen er ook gewoon keihard doden, relatief vaak. Maar ook dat je dan, hoe bestaat het dat zo'n auto ook gewoon het parcours dan op kan? Weet je?
Ja, daar kan ik met mijn hoofd ook niet bij. Van wat deed zo'n auto daar?
Het zijn altijd van dat soort domme fouten. Want die auto hoort er daar natuurlijk inderdaad helemaal niet te zijn. Maar daar heb je nog veel meer voorbeelden van in het wielrennen. Dat het inderdaad, nou ja, is het geen overstekende hond? Is het die een ernstig geval veroorzaakt? Is het een auto die per ongeluk op het parcours terechtkomt?
Een fan met een uithangbord.
Exact. Weet je, het zijn altijd. Het is het mooie van het wielrennen is dat het een sport is die heel erg dicht bij de fans staat. Fans heel dicht bij hun sporters kunnen komen. Langs de kant kunnen staan. Maar dat is ook eigenlijk het grootste gevaar. Dat je altijd op de openbare weg rijdt. Dus. Ja, Montserrat had net zo'n grote kunnen worden als al die kleppers uit de begin jaren 70. Maar het mocht helaas niet zo zijn. Tom, jij hebt een spreekwoord voorbereid.
Ik heb inderdaad een spreekwoord voorbereid. En dat is een verhaal vol intriges, seks, schandalen, opstanden en de oorsprong van de Nederlandse democratie.
Okay. Ik ben dol op seks en democratie.
Ja.
Zit er ook explosies in?
Er zal vast ergens op de achtergrond op een gegeven moment een explosie geweest zijn. Maar het is geen onderdeel van het verhaal.
Qua schieten, tieten en helikopters hebben waarschijnlijk alleen schieten, geen tieten en helikopters.
Ja, en zelfs het schieten. Ik ga eraan beginnen.
Ja.
Dit verhaal speelt zich af in het revolutiejaar, 1848. Er zijn dus door heel Europa wel heel veel explosies en heel veel schieten en allemaal gedoe. Want het heet in het Engels the springtime of the peoples, de lente der volkeren. En mensen zijn gewoon een beetje klaar met de heersende klasse in Europa. Ze willen democratische hervormingen, ze willen meer eten, ze willen sociale hervormingen, want het is net ook aan het industrialiseren. Dus je hebt fabrieksarbeiders die ineens zitten van, wat is mijn leven eigenlijk kut? En die willen daar dus iets aan veranderen. En dat komt ook naar Nederland. Maar het gaat er hier toch net even wat anders aan toe dan in het buitenland. En om dat te snappen moeten we eerst even een paar jaar terug naar 1944 en naar een Duitser genaamd Petrus Jansen. 1844, ja. Niet 1944. Dus een Duitser genaamd Petrus Jansen. En Jansen is, hoe zou je het omschrijven? Een beetje een klaploper. Hij heeft altijd plannetjes, altijd op zoek naar geldschieters. Hij heeft altijd nieuwe zakenpartners waarmee hij samenwerkt.
Een soort Siewert.
Een beetje een Siewert van zijn tijd, inderdaad. En ook, inderdaad, hij probeert bij de overheid geld af te troggelen. Dus nou, helemaal rond.
Nou, hier.
Kijk, fantastisch. En hij heeft dus aan de regering in Den Haag en aan de koning weer een van zijn voorstelletjes gestuurd van.
Maar gewoon als particulier.
Hij heeft een of ander schemaatje of scheme. En hij zit van, jongens, als jullie mij geld geven, komen dividenden terug. Je gelooft het niet. Een beetje Trumpy, misschien. En dus had hij gedaan en hij liep door Den Haag rond. En in die tijd kon dat blijkbaar, hij liep de koning tegen het lijf. Koning Willem II. En hij sprak hem daarover aan. Van, hey, ik heb een plannetje ingediend, nog niks teruggehoord, hoe zit dat?
Dat kon gewoon nog, hè? Niks, ja, geen RVD, niks, geen beveiliging, ja.
En Willem zegt, weet je, ja, ik heb inderdaad van dat plannetje gehoord. Ik heb het voorbij zien komen. Sorry dat we nog niet gereageerd hebben. Weet je wat, kom maar morgen even langs op het paleis. En dan hebben we het erover.
Het is wel directe democratiecommunicatie, inderdaad.
Ja, heel chill. En ik ga nu even een stukje voorlezen van Jansens eigen verslag uit deze tijd. Dat vertelt hij aan een journalist een paar jaar later. Verrukt over zo'n uitnodiging verscheen ik de volgende morgen precies op het afgesproken uur op het paleis. Ik werd in een ontvangskamer toegelaten die uitziet op de Kneuterdijk. En na een gebruikelijk beleefdheidsplaatje pakte de koning voorzichtig mijn hand en streelde deze met zo'n nerveuze opgewondenheid, zodat het leek dat hij de hand van een lieflijke en bevallige minnares vasthield. Luister, Jansen, zei de koning. Ik weet zeker dat je een slim en goed mens bent en ik mag je erg graag. Hij trok mij vervolgens naar zich toe, gaf me een kus en fluisterde. Geloof me, Jansen, ik kan een staatsman van je maken. Een voornaam man. En kijk, Jansen, ik zal je een orde op de borst spelden. En hij drukte mij nu aan zijn hart en kuste me inniger dan daarvoor. En als je wilt, zei hij, terwijl hij zwaar hijgend een ordeteken van zijn borst losmaakte, kun je deze krijgen. Maar kom dan, beste Jansen, en doe wat ik wil. En bij deze woorden strekte hij zijn hand uit. En hier eindigt het verslag.
Ik had niet verwacht dat dit verhaal in de richting van een Mie Willem toertje zou gaan.
Ja, nee, dit is wel. God, dat is wel een hele goeie. Ja, het is
Jansen waarschijnlijk ook niet. Die denkt, nou, ik ga hier even een pitch doen.
Ja, je komt met dividendjes.
Ja.
Maar dividend in je broekje.
Ja. Maar Willem, je had even de vibe niet goed gelezen.
Nee. Of had de vibe wel goed gelezen en dacht gewoon...
Ik ben de koning.
Ik ben de koning. En als ik hem inderdaad een orde teken op speld en wat geld beloof... dan komt dit wel goed.
Maar is Jans hierop ingegaan?
Onduidelijk. Ik denk het niet.
Zijn de zaken daarna heel goed gegaan voor Jansen?
Nou, nee.
Oh, dan is hij er waarschijnlijk niet op ingegaan.
Want Jansen... Hierna begint Jansen een beetje geruchten over de koning te verspreiden. Want hij denkt, dit is hem overkomen. Is natuurlijk naar voor hem. Dit is echt inderdaad een beetje een MeToo-verhaal. Maar Jansen is een beetje een klaploper en is altijd op zoek naar hoe kan ik hier geld uithalen. Dus hij begint een beetje geruchten te verspreiden. En Willem II wil hem gewoon het land uit gaan zetten.
Precies.
Beetje afkopen. Gewoon, ga maar terug naar Duitsland. Hier is 500 gulden per maand opgedoen.
Zwijggeld.
Echt niet toe, inderdaad.
Maar hij heeft hem echt zwijggeld geboden. Dus.
Echt zwijggeld. Echt ook best wel veel voor die tijd.
Ja, wat is 500 gulden in 1844?
Ja, ik ben niet zo goed in inflatie, nee. Maar dat zal nu wel veel meer zijn.
Inderdaad. In ieder geval, dan kun je gewoon... Hoef je niet zoveel andere dingen mee te klappen.
Dan ben je echt wel voorzien voor de rest van je leven. En het was ook echt het idee dat hij gewoon voor de rest van zijn leven dat geld zou krijgen.
Het is een duur intiem momentje geweest dan.
Ja, en hij kreeg dat dus. Maar hij wilde wel meer. Want hij dacht natuurlijk van, nou, ik heb nu een beetje leverage over de koning. En er begon dus nog meer geruchten te verspreiden in Den Haag. En hij ging ook schulden aan. En zei, maakt niet uit, de koning staat voor mij garant. Dus als je je geld terug wil, ga naar het paleis. Regel het met Willem II. Het is niet meer mijn probleem. En dit kabbelde een jaartje of zo voor. En op een gegeven moment was de koning gewoon van, ja, klaar. Dit kunnen we niet meer hebben. En Jansen wordt opgesloten in Rotterdam.
Ja, maar het is ook naïef toch, dat je denkt dat je de koning kan chanteren. Ik bedoel, die heeft nogal wat middelen tot zijn beschikking om jou op andere gedachten te brengen.
Maar je moet tegelijkertijd er ook wel bij stilstaan dat op homoseksualiteit in die tijd in merendeel van Europa gewoon de doodstraf stond. Mm-hmm. Dus als dit naar buiten komt over de koning, zelfs al is het maar een gerucht en kan de koning het ontkennen en die man op laten sluiten, ja, het is gevoelig.
Was het überhaupt, maar zouden ze dat überhaupt zo benoemen? De koning is homoseksueel? Zo,
homoseksualiteit bestond. Nee. De term bestond toen nog niet, maar ja, ik bedoel, een man die seks heeft met mannen, de sodomie begaat.
Oh ja.
Dat is nogal een probleem. En daar werd ook wel vrij hard op opgetreden. Maar Jans wordt dus opgesloten. Maar hij gaat door vanuit de cel. Maar hij houdt gewoon niet op met zijn grift. Hij heeft gewoon zoiets van, ik heb je. Mm-hmm. En ik ga iedereen om jouw omgeving ga ik nu aanschrijven. Dus hij dreigt hem met brieven te schrijven aan de koningin, aan de kroonprins, aan allemaal ministers.
Maar ik bedoel, je zit in de gevangenis en je dreigt met brieven schrijven. Ik bedoel, dat is dan een soort...
Maar dat lukt hem dus.
Zegentocht voor onze democratie, dat lukt.
Ja, precies. Ja. Dat er niemand aan de poort van de gevangenis steekt.
Doe deze
brieven
maar even in de shredder.
Precies.
Ja, en dat gebeurt dus niet. En dat vind ik inderdaad ook best vreemd. En een van de brieven die hij schrijft aan de koning gaat zo... Mogen uwe majesteit aan mijn delicate en voorzichtige handelswijze geen gevoel geven door mij uit netelige omstandigheden te helpen? Zie ik mij genoodzaakt tot andere maatregelen over te gaan, ter bekommering mijner persoonlijke vrijheid, die u ten hoogst kunnen compromitteren?
Het is in ieder geval gewoon zwart op wit chantage. Het is niet met een soort omweg.
Dat is ook het. Heel lang werd dit verhaal niet geloofd. En dit verhaal is uiteindelijk boven tafel gekomen in 2013... doordat een historicus, Jeroen van Santen... Ik pak het boek nu en ik laat het nu voor dramatisch effect op tafel vallen. Ja. Dikke pil. Die heeft dit onderzoek gedaan. En die heeft dus inderdaad het hele paper trail kunnen herleiden. Van of het gebeurd is, ja of nee. We laten het in het midden. Maar dat Jansen de koning gechanteerd heeft, staat helemaal vast. Mm. Dit weten we gewoon. En uiteindelijk... schrijft hij dus naar allemaal prinsen en prinsessen en ministers over zijn geheimste betrekkingen met Willem II. En met zoveel mensen in de know is het natuurlijk een kwestie van tijd dat dit toch wel naar buiten gaat komen. Mm-hmm. En in februari 1848 komt die bal aan het rollen. En dat komt doordat een journalist, Adriaan van Beveringen, dat is een radicale journalist, een beetje aan de linkerkant van het spectrum, die komt hierachter en die gaat erover publiceren. En dat komt ter orde van een jonkheer van Andringa de Kempenaar.
Die zit wat minder aan de radicale linkse kant, denk ik.
Die zit inderdaad daar wat minder aan. Maar hij is ook zo iemand met plannetjes en een beetje een grifter. En hij had al eerder ook de koning geholpen tussen aanhalingstekens... om wat gevoelige zaken onder tafel te krijgen. En doet dat nu weer.
Oh, hij wil juist de kop indrukken.
Ja, hij wil de kop indrukken. Okay. Tenminste, Van Beveringen niet. Van Adringa de Kempenaar, die hoort dit en die denkt, ik kan nu de koning helpen. En dan staat de koning bij mij in het krijt.
Is Kempenaar ook met AE?
Ja.
Vet.
Ja, tuurlijk.
Mr. Moneybags.
Oude adel is ook wel echt een fascinatie voor mij, hoor. Dat zie ik ook hier. Ja, zeker. Ja.
En de Kempenaar wist dus met de koning te regelen dat er een deal gemaakt wordt. Jansen komt vrij. En zou nog meer geld krijgen dan hij eigenlijk kreeg. En Van Bevervoorde, de journalist, wordt afgekocht met 10.000 gulden.
Jeetje.
Dus nog meer.
Dan gaan je linksradicale principes wel even aan de kant.
Die zet je dan makkelijk opzij. Maar weer, dit gerucht ging rond. En allemaal andere journalisten komen er ook achter dat Van Bevervoorde iets gaat doen in Rotterdam, waar Jansen opgesloten zit. En ze volgen hem in zijn reis van Den Haag naar Rotterdam. En zien dus geld overhandigd worden. Ze zien een bebaarde man de gevangenis uitkomen. En op de terugweg naar Den Haag spreken ze Van Bevervoorde aan. En Van Bevervoorde praat hij dus ook weer een beetje zijn mond voorbij. Van het heeft te maken met de koning. Ik heb er wat geld aan overgehouden. Het ligt allemaal gevoelig. Ik zeg niet precies wat. Maar jongens, er speelt iets.
Oh, het klinkt echt als heerlijk. Als een soort Evert Santegoed. Maar dan in 1848. Ik kan er verder helemaal niks over zeggen. Maar ik kom in shownieuws met nieuws, dames en heren.
Ja. En dus er zijn weer meer mensen in de know. Gewoon het gerucht. Gewoon, op een gegeven moment weet half Den Haag dit gewoon. Mm. In ieder geval dat er iets speelt. Dat er iets gevoeligs is. Maar nog even terug naar Jansen. Hij is bijna out of the picture. Hij komt dus vrij op 25. De nacht van 24 op 25 februari 1848. Dit is 2 dagen nadat in Parijs de pleuris uitbreekt. En de eerste berichten beginnen ook al in Den Haag binnen te komen.
De guillotines worden weer uit het vet gehaald.
Ja, de koning is afgezet, de juli-monarchie is voorbij en de Tweede Franse Republiek wordt uitgeroepen. Het wordt allemaal een beetje spannend in Europa. Jansen wordt het land uitgezet weer. En hij is nog niet klaar. Dus in Keulen en Koblenz, hij wordt dus het land uitgezet. En daar doet hij zich voor als iemand met hechte banden met het koningshuis. Hij heeft een kaartje met dat hij een persoonlijk medewerker is van Willem II. Gaat daarna in Brussel door. Gaat weer door met de geruchten verspreiden. En dan komt er weer een persoonlijk gezant van Willem II naar Brussel toe. En die zegt, hier is nog meer geld.
Kappen nou, Jans.
Kappen nou. En die heeft hem persoonlijk begeleid naar Liverpool. En die heeft hem daar op de boot naar Boston gezet.
Een enkeltje Boston.
Een enkeltje Boston. Met ook de belofte weer. We stuurden elke maand bakken met geld jouw kant op de oceaan over.
Maar dat is toch raar dat je... Dit is toch zo'n situatie. Ik wil niet al te hardvochtig overkomen, maar... Je zou toch op een zeker moment in de tijd gewoon een keer langzaam lopen.
Nek.
Precies, ja. S'avonds een keer pief, paf, poef. Niemand die het ooit door heeft, toch?
Ja, nee.
Maar dat doen ze dan dus ook niet.
Nee, maar zijn wij dan misschien een beetje te cynisch geworden door de CIA-achtige praktijken? Dat je denkt, ja, zo iemand verdwijnt gewoon. Maar
ik ben gewoon te cynisch door het hele martelverhaal van Bartels en Gira. Er zijn zoveel opties, waarom zoveel geld? Maar goed.
Ja, en dus ook, je hebt nu dus... Jansen die heel erg veel is afgekocht. Van Bevervoorde. Allemaal andere radicale linkse journo's.
En hoe is dat dan? Wankelde Willem II's positie al? Of was hij juist hiervoor stevig... had hij de touwtjes in handen?
Hij had stevig de touwtjes in handen. Maar, en daar wilde ik inderdaad nu naartoe... er is ook al politiek wat gerommel in de jaren hiervoor. Dus we moeten nog even terug naar 1844. Want er was toen ook al gerommel over dat... Misschien de koning wat macht af zou moeten staan. Want hij was op dat moment vrijwel alleenheerser. En toen heeft Rudolf Thorbecke. Je kent hem misschien als de schrijver van onze grondwet.
Nou, vooral van de partycafés naast het Rembrandtplein.
Op Thorbeckeplein. Ja.
Of je kent hem als de bekendste inwoner van Zwolle.
Ja, ook inderdaad.
Geboren in Zwolle. Maar goed, dit terzijde.
Elke stad heeft waarschijnlijk wel een straatnaam vernoemd. Mm-hmm. Maar hij doet in 1844 met 8 andere Kamerleden... de zogenaamde 9 mannen... een voorstel voor democratische vernieuwingen. En dat wordt afgewezen. Veel te radicaal. Vooral vanwege een punt dat we ministeriële verantwoordelijkheid noemen. En dat betekent zoveel als de koning is onschendbaar... en de ministers nemen alle verantwoordelijkheid. En dat houdt dus gewoon in... dat de koning eigenlijk niks mag doen... zonder dat de ministers daar goedkeuring voor geven. Dat is zoals we het nu doen. Ik bedoel, Willem-Alexander heeft geen macht. Nee. Elk woord dat publiek uit zijn mond komt... moet eerst langs Rutte.
Ja.
En dat willen ze in 1844 dus al invoeren. Maar dat is natuurlijk veel te radicaal voor die tijd. Dus dat wordt afgewezen. Maar Willem II belooft... wat voorzichtige hervorming te gaan doen. nu springen we weer naar voren, naar 1848. Die gematigde voorstellen waren niet genoeg, want het begint ook in Nederland te rommelen. Dus ze doen er een schepje bovenop. Maar wat misschien een maand ervoor radicaal was geweest, werd nu door de actualiteit ingehaald. Gewoon, er waren protesten in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag. En er moest gewoon iets gaan veranderen.
En welk niveau protesten praten we dan? Praten we dan volksoproer, hard neergeslagen, doden en rellen? Of meer nog?
Het is in net wat vroegere fase. Ja. Er zijn opstootjes, er zijn samenkomsten. Het begint warm te worden, maar het is nog niet heet.
Nee.
Willem II was echt fel tegen hervormingen. Hij was echt een aartsconservatief. In 1844 zei hij over Thorbecke's plan: als men het schafot voor mijn ogen opricht, zal ik het schafot beklimmen en mijn hoofd geven, liever dan dit te ondertekenen. Nou, dus dat laat wel zien hoe hij erin stond. Dus die protesten komen wel, maar iedereen verwacht heel weinig van Willem.
Tot het moment dat.
Maandagochtend 13 maart lijkt het nog inderdaad het geval te zijn dat Willem echt helemaal tegen is. Maar halverwege de middag verandert er ineens iets. Hij begint een beetje zijn ministers de schuld te geven van zijn opstelling van de afgelopen jaren. Hij gooit ze onder de bus. Hij zegt van: ik had wel deze hervormingen door willen voeren, jongens. Maar mijn ministers adviseerden mij tegen. Oh. Ik had geen kamermeerderheid. En een beetje de act van de goede maar misleide koning.
Mm-hmm.
Ik heb het beste met jullie voor, jongens. Echt waar, echt waar. Dus hij begint
maar ik heb ook mijn bubbel.
Yeah.
Ja, ik zit een beetje in mijn bubbel. Ministers pissig, stappen allemaal op. Dus er moet een nieuw ministerie aangesteld gaan worden. Een nieuwe ministersploeg. En op woensdag lijkt het alsof er een gematigd voorstel van allemaal liberale en gematigde Kamerleden een meerderheid heeft in de Kamer. Dit is een beetje bekokstoof onderling. En zij denken: we hebben de meerderheid, we kunnen naar de koning toe. Dit gaat hem worden. Maar op diezelfde woensdag is er een Lodewijk Casper Lussac bij de koning geroepen. En dat was een van Thorbecke's 9 mannen. En hij raadde zodoende aan dat de koning een grondwetscommissie in zou stellen met Thorbecke en die Lussac aan het hoofd daarvan.
Wij van WC Eend adviseren.
Ja, en een jurist Donker Curtius ook. En dat is interessant, want die Donker Curtius is op dat moment in gesprek, op precies datzelfde moment in gesprek met een journalist, Adriaan van Bevervoorde, beter bekend van de kwestie Jansen.
Het klinkt echt een beetje zoals als uit The Crown, zeg maar.
Ja,
ja, het is vol intrige. En die van Bevervoorde die is met Donker Curtius aan het overleggen van: wat als we nu dan een demonstratie voor het paleis langs gaan? En dan praten we de koning een beetje naar zijn mond. Dat is een demo voor de koning, maar tegen de ministers. En van Bevervoorde loopt dan voor het paleis langs. En de koning ziet dat en die loopt naar buiten. En die schudt de hand van iedereen daar. Super blij met de steun die hij krijgt. En hij praat daar onderling met van Bevervoorde. En we weten niet wat daar gezegd wordt.
Maar we kunnen wel invullen dat van Bevervoorde zegt: goh, ik heb ooit een keer een hele
laatste
raar
keer dat
verhaal
ik hier was,
over jou gehoord.
Ik heb een keertje 10.000 gulden van jou gekregen. Ja. Weet je nog waarom?
Precies, remember. En dan zo met twee van die vingers zo naar zijn ogen. Naar de ogen van Willem II. Weer terug.
Ja.
I know what you did last summer, maar goed.
Ja. En de dag erna komt Lussac weer terug met Willem II. En deze keer met Donker Curtius erbij. En het is goed om te noemen dat Donker Curtius geen volksvertegenwoordiger is. Hij is geen Kamerlid, hij is nooit minister geweest, hij is gewoon een jurist. Maar hij weet voor elkaar te krijgen dat dus, ja, hij en Thorbecke die grondwetscommissie mogen gaan doen, maar ook dat hij zelf in de ministersploeg mag komen. Hij gaat minister van Justitie worden. En vanuit de grondwetscommissie mag je de koning ook adviseren, met de implicatie van dat het advies bindend is, wie de rest van de ministers gaan worden. Dus hij krijgt uit het niets heel veel macht.
Oh. House of Cards dit, hoor.
Ja, dit is meer House of Cards inderdaad.
En de koning nam al die voorstellen van Donker Curtius en Lussac aan zonder al te veel wijzigingen. Zelfs als zij de ministers en kamerleden: je hebt eigenlijk deze autoriteit niet, koning. Dit gaat tegen de grondwet in. Je hebt geen kamermeerderheid. Je ministers willen niet aan meewerken. Je mag dit eigenlijk niet doen.
You have no power here.
Eigenlijk niet. Dus wat we hier hebben is een soort zachte liberale koe.
Het klinkt heel Nederlands ook.
Ja.
Ik vind het allemaal heel Nederlands.
Zacht liberale koepje klinkt wel echt als iets voor ons. Ja.
Een polderkoepje.
Ja.
En de dag erna komt Curtius nog een keertje langs bij de koning. Alles wordt geregeld. En die avond heeft hij een dinertje met Lussac van Bevervoorde en die eerder genoemde jonkheer van Andringa de Kempenaar. Dus zij hebben iets te vieren. Een plannetje dat zij bekokstoofd hebben is geslaagd.
Dus, resume Poppel-P. Dus eigenlijk is het zo dat wij onze grondwet te danken hebben aan één zwoele avond van Willem II met een man die daar maximaal een slaatje uit heeft geslagen.
Ja. Ja, en dus... het is natuurlijk te moeilijk om te zeggen dat dit de enige reden is dat Willem overstag is geweest. Dat durf ik ook niet te zeggen. Dat zegt Jeroen van Santen in dat boek ook niet. Maar er lag een gematigd voorstel waarin Willem wat meer macht zou behouden. Lag klaar. Met een kamermeerderheid. Met steun. En Willem kiest voor het plan dat het vers van hem afstaat en waarmee hij zelf het meest verliest.
Ja.
En mensen in die tijd vonden dat ook al raar. Dus een conservatieve schrijver zegt al dat het wel leek alsof de koning gebukt ging onder een soort van terrorismus. Waarom ging hij nou akkoord? Dus ja, hij zal vast bang geweest zijn voor een volksopstand. En het lijkt er ook wel op alsof hij wel zag dat er hervormingen moesten komen op die maandag. Maar het is pas na die meeting met Lussac en Donker Curtius dat hij echt voor die radicale plannen gaat. Dus er moet daar iets...
En hij heeft dat niet weten te spinnen dat hij een soort verlicht staatsman
was. Ja, zo spint hij het wel. Dus hij komt daarna ook heel veel onder het volk. En er zijn demo's en hij wordt gevierd. En het is ook wel lekker voor hem. Willem II was wel iemand die gevoelig was voor de populaire opinie. Publieke opinie. Maar het is toch wel echt... Hij is toch wel echt overstag gehaald, denk ik. Door de kwestie Jansen.
Ja. Heerlijk, sleaze, dirt.
Ja.
En noem nog één keer dat boek. Hoe heet het boek waar dit uitkomt?
Het boek is van Jeroen van Santen. Het boek heet, heel origineel, Koning Willem II, 1792 tot 1849.
Oh, maar 1849, dus een jaar later.
Ja, het ging al niet goed met de gezondheid van Willem. En een jaar later zou hij inderdaad komen te overlijden.
Oh man, dus hij heeft eigenlijk dus zijn opvolger opgezadeld met deze regeling.
Willem III was not amused.
Nee.
Tijdens zijn hele bestuur is hij volgens mij ook nooit helemaal in het reinen gekomen met het idee dat hij door het parlement gecontroleerd werd en dat hij geen macht had.
Oh. En dit mag even natuurlijk met Google's, want dit behoort niet tot de spreekbeurt, maar gewoon mijn interesse. Want ik weet echt heel, heel weinig van de 19e eeuw in Nederland. We zijn België natuurlijk kwijtgeraakt.
Ja.
Vlaanderen in ieder geval. Er was dan natuurlijk Napoleon aan het begin nog. Maar dit is pas 18, of ja, minder dan 10 jaar, 44 speelt zich. Niet zo heel lang nadat België is afgescheiden natuurlijk. Wat voor Nederland hadden we toen? Was het al zo verzeild? Was het een... wat je zegt, de industriële revolutie kwam hier natuurlijk ook. Alles kwam hier laat op gang, dus ook die.
Wat had je? Je had vooral heel veel liberalen. De liberalen maakten de dienst uit in Nederland.
Ja, je had conservatieven en liberalen. En de conservatieven hadden onder Willem II voor dit moment een beetje de overhand. En de liberalen die hebben hierna natuurlijk gewoon door hoe de staatsinrichting gaat, hebben ze veel meer macht.
Ja.
En het socialisme kwam natuurlijk pas later. Kwam begin 20e eeuw op. Ja. Eind 19e, begin 20e eeuw op. Dus die zeil was er toen nog niet.
Nee.
Die kwam pas na de industriële revolutie.
Ja, de massa's waren nog niet verlicht.
Nee.
Ja. Ja. En maar Pascal Jansen hebben we nooit meer... hoe heette die? Pascal Jansen is de
Oh, ik ben blij dat jij je hobby er ook nog even in weet te fietsen. Pascal
Petrus Jansen.
Petrus Jansen.
Whatever.
Ja, die is AZ gaan trainen.
Ja.
Ja. Ja. Nou, lekker. We hebben het werk gedaan voor Videoland, denk ik. Met twee goede series vandaag.
Huppakee.
Ik vind het ook wel interessant aan dit verhaal. Dat wil ik toch nog wel even aan jullie ook voorleggen. Van hoe beoordeel je de geschiedenis nou? Want het is natuurlijk... echt heel rot dat je iemand chanteert met zijn seksualiteit, waar hij in die tijd niet voor uit kon komen.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad ook een beetje een MeToo'tje. En we hebben er een vrij democratische grondwet, zeker voor die tijd, best radicaal democratische grondwet aan overgehouden. Gewoon, het is moreel allemaal heel erg complex dit.
Ja, ja, dat je blij bent dat hij er is gekomen, maar dat het een beetje jammer is dat hij ervoor gechanteerd moest worden. Want, maar ja goed, dat was de tijd, hè jongens, het is 1848, ik bedoel... Niet dat wij daar iets aan kunnen doen, hè? Nee. Dit is hoe de wereld toen was.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk nog het meest verrassend. Dat een vorst in de 19e eeuw niet zegt van... jij mij chanteren, jij ligt morgen op de bodem van de Zuiderzee.
Precies. Ja, I'm gonna sleep with the fishes.
I'm gonna sleep with the fishes, hè?
Luca Brasi. Ja, maar goed. Dus dat vind ik inderdaad gek. Ik had gedacht van in 1848 was het toch nog zo dat je daar dan gewoon een kogel voor kreeg. Of je verdween inderdaad in het niets. En ze vonden je 100 jaar later als veenlijk weer terug in een zompig moerasje.
Ja, zeker. Ja. Omdat de koning natuurlijk ook gewoon die tienduizenden gulden die hij had gegeven. Hij had ook gewoon 500 gulden aan een van de moordenaar kunnen geven.
Exact.
En dan was het probleem ook opgelost.
Toch apart misschien dat hij... Ja, maar nu vul ik het gewoon in. Dat Willem II toch meer gevoelens had voor deze Petrus Jansen?
Ja. Who knows?
Je weet het niet. Nou goed. Heerlijk. Heerlijk verhaal, Tom. I love it. Toch elke aflevering een klein beetje seks erin. Dat is ook leuk voor de luisteraar.
Ja, ja. Een beetje spannend houden.
Zeker. aan het einde van deze bijeenkomst wil ik heel graag van jullie weten. Wat ben je aan het lezen? En voordat het al een beetje is, leuk. Arco, wat ben je aan het lezen?
Ik ben een ouder boek aan het lezen van Max Hastings. Een oorlogsgeschiedenis schrijver, vroeger oorlogsjournalist. Die ik al een hele tijd had liggen, namelijk over de Falklandoorlog. Daar wist ik helemaal niks van.
Mm-hmm.
Ik ben in Argentinië geweest, daar is dat nog steeds een heikel punt. Ja, er ligt gewoon een onogelijke eilandengroep daar voor de kust. En die is door een hele rare samenloop van omstandigheden... is dat Brits grondgebied in de jaren 80. Of dus, dat boek behandelt ook heel erg hoe dat door de jaren 60, 70... tot een kookpunt wordt gebracht door de junta daar, de militaire junta. Dat de Malvinas weer moeten worden. En Max Hastings is daar en toen hebben ze dat dus ingenomen. En de Britten, ze hebben eigenlijk verkeerd gegokt, de Argentijnen, door te denken, nou, Engeland is bijna failliet. Die gaan nooit een hele armada hierheen sturen om die eilanden terug te nemen. Nou, die hadden natuurlijk Margaret Thatcher een beetje verkeerd ingeschat.
Mm-hmm.
Die zei, we gaan gewoon nog faillieter en we pakken ze terug. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. En ik zit nu midden in het boek. Het was een beetje taai aan het begin, omdat het heel erg over de diplomatieke opbouw naar het conflict toe gaat. Maar dat maakt het wel interessant van hoeveel er mis moet gaan voordat er oorlog komt.
Mm-hmm.
En het is ook heel absurd. Een oorlog tussen Engeland en Argentinië. Weet je wel? En in onze tijd, ik was natuurlijk nog heel jong. Ik kan me dat niet herinneren. Maar het is een hele rare oorlog geweest.
Ja.
Ook, en iedereen had zoiets van, nou, moet dat nou? Weet je, doe nou even rustig aan met elkaar. Maar dat liep helemaal uit de hand. En daarna volgde 2 jaar later was de Wereldcup, was Engeland Argentinië. Nou, dat was een soort herbeleving van die oorlog. Maar in oorlogsgeschiedenisboeken is het altijd, dat is al een niche. Maar dan heb je ook vaak de boeken van welk bataljon en welke slagschepen deden daar aan mee.
Mm-hmm.
En, ja, ik hou daar wel van, maar dat is een redelijk taaie kost. Maar ik zit daardoor nu wel weer helemaal, je had het net over Wikipedia. Je had de Harrier. De Harrier, dat is een vliegtuig dat verticaal kon opstijgen en landen. En dat was bedacht omdat als de Russen kwamen, dat je dan werden alle vliegvelden natuurlijk gebombardeerd of overlopen. Dus dan moest je vanaf de parkeerplaats van de supermarkt moest je ook je straaljagers kunnen inzetten.
Mm-hmm.
Maar die hadden ze op dat moment. En dat waren de enigen die ze die kant op konden sturen. Maar ja, dat is een heel lelijk, onogelijk vliegtuig. En ik zit daar nu ook op Wikipedia allemaal over te lezen hoe dat dan zat. En die waren toch eigenlijk best goed. Soms vielen ze uit de lucht. Maar ja, Max Hastings, The Falkland War. Daar zit ik nu helemaal in.
Nou, ik hoop dat je er binnenkort een keer een spreekbeurtje over kunt
Nou, graag, ja.
En jij, Tom?
Ik heb net het boek Via Roma, de geschiedenis van Rome in 50 straten van Willemijn van Dijk uit.
Mm-hmm.
En dat is een heel fijn boek. Het doet precies wat het zegt. Je hebt 50 hoofdstukken en elk hoofdstuk gaat over een straat in Rome. En aan de hand daarvan gaat ze echt van de stichting van Rome naar de jaren 90 volgens mij.
Mm-hmm.
En dus de verandering van die stad en de verandering van een wereldrijk naar een provinciaal achterwatertje, naar de pauselijke staten, naar de hoofdstad van fascistisch Rome, van fascistisch Italië. Dat is fascinerend. En ik ben zelf nog nooit in Rome geweest. En tijdens het lezen van het boek zat ik alleen maar, ik moet,
dat is een goed teken,
moet hier nu heen.
Ja.
Dus ik ga hopelijk binnenkort daar inderdaad heen.
heerlijk. En dan ga je met een reisgezelschap en dan ga je bij elke straat zeggen... Ja, ik weet dus nog wel iets leuks hierover. Hebben jullie even? En dan...
Ik denk niet dat mijn vriendin hiernaar uitkijkt.
Ik zou die podcast graag over Amsterdam maken. 50 straten in Amsterdam.
Dat zou zo leuk
fantastisch.
Zijn.
Fantastisch.
Dat je hem ook op kan zetten bij het Centraal Station... Ja. En richting de Dam kan lopen en dat je er gewoon doorheen gepraat wordt.
Ja, nou, dat kan natuurlijk met die podcast van Bianca Stichter... die ze gemaakt heeft naar aanleiding van haar boek... over de Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die atlas die ze heeft gemaakt. Ja. En daar heeft ze dus een podcast bij gemaakt. Maar die is vrij droog. Dat is echt... Je staat nu voor het Victoria Hotel.
Ja, echt een audiotour.
Ja.
Nou ja, wat ik toen heb gedaan met de eerste lockdown... toen er echt helemaal niemand op straat was in Amsterdam... toen heb ik het audioboek van Geert Mak... waar ik het eerder over had, van Klein Amsterdam, Kleine Geschiedenis van Amsterdam... heb ik opgezet. En dan loop je dus over de wallen... waar dus voor het eerst sinds... nou, ik me kon herinneren, niemand was. Mm. En dan... zie je gewoon inderdaad de panden waar die het over heeft. En de plekken waar gewoon echt de oudste straten van Amsterdam. Ja, dat is heerlijk. Dan een soort augmented reality krijg je dan van je geschiedenisbeleving.
Ja, en dat is ook wel heel leuk aan dit boek. Dat ze achterin zitten dan volgens mij 5 kaarten met wandelingen. Dus als jij het klassieke Rome door wil gaan. Staan daar achterin gewoon de makkelijkste route. En op welk punt op je die route welk hoofdstuk tegenkomt.
Te gek.
Dat is heel erg leuk gedaan.
Klinkt als een heel tof boek.
Ja, ik heb hem ook nog thuis liggen. Ik ga er denk ik ook in beginnen. Maar ik had er nog een ander boek klaar liggen. Dat heet De Bus uit Dachau. Ik kwam ook door een Wikipedia loop weer op. Maar ik weet ook wel, een hele gekke Wikipedia loop. Want natuurlijk, de vader van Bianca Stichter is overleden. De K. Schippers. En K. Schippers was getrouwd met een dochter van Ed Hornick. Ja, en Ed Hornick heeft in Dachau gezeten. Dus ik kwam dus via een Wikipedia loop dat ik zat... oh, hoe was het ook alweer met K. Schippers? Oh ja, Ed Hornick. Oh ja, Dachau. En toen kwam ik op dit boek, wat ik helemaal niet kende. Het is geschreven door Gijs van der Westerlaken en Jos Snijder. Gijs van der Westerlaken, die ik eigenlijk alleen maar ken als producent... van de films van Theo van Gogh. Maar die heeft dus het boek geschreven De Bus uit Dachau. 18 Nederlanders en hun weg terug uit Nacht und Nebel.
Ah.
En daar ga ik maar eens aan beginnen, want ik ben heel benieuwd.
En dat is op de weg terug als in na de bevrijding?
Ja, ja. Zij zijn toen Dachau was bevrijd, kwamen er al heel snel vanuit allerlei aan ons omgrenzende landen... kwamen de bussen om daar gevangenen op te halen en terug te brengen naar hun vaderland. Behalve uit Nederland. En toen is Pim Boelaert, verzetsstrijder, die had al contacten met Prins Bernhard. Die is zelf teruggegaan naar Nederland en die heeft een bus opgehaald... om zijn vrienden uit Dachau te halen. Wat natuurlijk eigenlijk een hele gekke situatie is. Ja. Dat je zelf je vervoer moet regelen terwijl je daar...
Ja, de mensen moesten een treinkaartje betalen als ze terugkwamen op Centraal. Exact. Als ze uit de kampen kwamen.
Ja, nou daarover, over de terugkomst van mensen uit de kampen naar Nederland... is
die humanitaire chaos.
Daar is nog een verschrikkelijke confronterend boek over gemaakt door Michal Citroen. En daarbij ook een podcast die heet U wordt door niemand verwacht.
Oh,
dat is
ook
een dikke tip. Ja. Maar ja, dat gezegd hebbende, daar komen we vast nog een keer op. De bus uit Dachau, begin ik aan.
Ja, de grootmoeder van mijn vrouw, van Marije, die heeft in Ravensbroek gezeten.
Ja, het is goed. Moeten we even zeggen wie dat dan is. Dat is Gisela Sönchlein.
Ja.
Sönchlein. Sönchlein. Ja. Sorry.
Je had het eerder over koeriers in het verzet. Nou, daar was zij één van. Zij is vanuit Vught via Eindhoven in Ravensbroek beland. Haar man in Dachau trouwens. Dus ik weet niet of die misschien elk in het boek wordt genoemd. Ate Wieberdink.
Nou, ga ik even op
opletten. Maar die is dus inderdaad door bussen van het Zweedse Rode Kruis... zijn ze toen van Ravensbroek naar Zweden gebracht. Dat is hun redding geweest. Die hadden geen dag later moeten komen natuurlijk.
Zo.
En wat natuurlijk ook zo'n drama was, dat het vaakst... dat was natuurlijk chaos. Dus die bussen die werden soms nog... dit was volgens mij net na de bevrijding al.
Maar zijn ze pas in 46 toch teruggekomen in Nederland? Ja. Die vrouwen uit Ravensbrück, ja.
Ja.
Anyway, daarover later meer.
Ja.
Want dat moeten we allemaal nog gaan lezen. Jongens, bedankt voor deze aflevering.
Ja, ik heb 2 verhalen tot mij mogen nemen die ik absoluut nog niet kende. Voor mij is deze podcast ook een uitstekende gelegenheid meer om over de Nederlandse geschiedenis te leren. Want daar, ondanks al mijn geschiedenisfetischisme op school, heb ik daar het minst van onthouden, moet ik zeggen.
Dat is ook wel mijn blinde vlek hoor.
Ja.
Zelfs al heb ik voor docent geschiedenis gestudeerd in Nederland, is toch Nederlandse geschiedenis zeker 18e en 19e eeuwse geschiedenis van Nederland is wel een beetje een soort van gat voor mij.
Ja, ook omdat ik daar op school ook wel de associatie met saai had, denk ik. Van dat is een beetje een droog tijdperk. Van, doe mij die explosies maar uit de 20e eeuw. Of echt de woeste...
Jagen, vissen, voedsel verzamelen. Ja. Nou ja, dus het is grappig dat ik heb Nederlands gestudeerd. En ik heb het vak vroeg moderne letterkunde denk ik 3 keer gevolgd. Omdat ik het steeds niet haalde. Hmm. Dus en dan krijg je dus echt chronologisch deze hele periode door je strot geduwd. Met alle literaire werken erbij. Dus als het goed is kan ik ze nog dromen. Maar misschien denk ik zeker ook nog te verrassen ben met nieuwe verhalen. Dus jongens, ik heb er zin in.
Ja, dan kom ik ook een keer met een internationaal getinte spreekbeurt.
Doe jij ook eens lekker wat. Ja. Lijkt me leuk. Hey, bedankt. Tot de volgende, jongens.
Tot de volgende.
Dit was Alle Geschiedenis Ooit. Dank aan Tom voor het mooie verhaal. Heb jij nou iets gehoord wat niet klopt? Laat het ons dan vooral weten op Vriend van de Show. En geef ons lekker veel reviews en sterren in je podcast-app. Dan kunnen mensen ons nog beter vinden. Dank voor het luisteren. Dit was Alle Geschiedenis Ooit. Tot in de geschiedenis!